Gemeente Derumé, dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 135ste psalm en daarvan het eerste en het 11e vers. Dat is de liturgie voor vanavond. Dus we zingen nu 135, het eerste en het 11e vers. Nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 29, de verzen 1 tot en met 11. 2 Kronieken 29, de verzen 1 tot en met 11. Jehizkia werd koning 25 jaren oud zijnde en regeerde 29 jaren te Jeruzalem en de naam van zijn moeder was Abia, een dochter van Zacharia. Hij deed dat recht was in de ogen des Heeren naar alles wat zijn vader David gedaan had. Dezelfde deed in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis des Heeren open en beterde ze. En hij bracht de priesters en de levieten in en hij verzamelde ze in de Ooststraat. En hij zeide tot hen, hoort mij, o levieten, heiligt nu uzelf en heiligt het huis des Heeren, des Gods uw vaderen en brengt de onreinigheid uit van het heiligdom. Want onze vaders hebben overtreden en gedaan dat kwaad was in de ogen des Heeren onze Gods en hebben hem verlaten. En zij hebben hun aangezichten van de tabernakel des Heeren omgewend en hebben de nek toegekeerd. Ook hebben ze de deuren van het voorhuis toegesloten en de lampen uitgeblust en het reukwerk niet gerookt. En het brandoffer hebben ze in het heiligdom aan de God Israëls niet geofferd. Daarom is een grote toorn des Heeren over Juda en Jeruzalem geweest. En hij heeft hen overgegeven ter beroering, ter verwoesting en ter aanfluiting, gelijk als gij ziet met uw ogen. Want ziet, onze vaders zijn door het zwaard gevallen, daartoe onze zonen en onze dochters en onze vrouwen zijn daarom in gevangenis geweest. Nu is het in mijn hart een verbond te maken met de Heere, de God Israëls, opdat de hitte van zijn toorn van ons afkeren. Mijn zonen, weest nu niet traag, want de Heere heeft u verkoren dat gij voor zijn aangezicht staan zoudt, om hem te dienen, en opdat gij hem dienaars en wierokers zoudt zijn. Tot zover de schriftlezing. Het woord Gods voor de prediking van vanmorgen vinden we in dit schriftgedeelte in 2 Kronieken 29 en daarvan het derde vers. 2 Kronieken 29, derde vers. Dezelfde deed in het eerste jaar van zijn regering in de eerste maand de deuren van het huis des Heeren open en beterde ze. En dan willen wij naast dit woord uit vers 3 ook leggen Het laatste woord uit dit hoofdstuk, vers 36. 2 Kronieken 29, vers 36. Jehizkia nu en al het volk verblijden zich over hetgeen God het volk voorbereid had. Want deze zaak geschiedde haastelijk. Zoeken wij nu eerst Gods aangezicht om de Heere om zijn onmisbare zegen te bidden. Wij willen gedenken aan zuster Van Leeuwen uit Odijk, die in het ziekenhuis in Utrecht in het diaconessenziekenhuis is en die heel ernstig ziek is. En verder willen we ook weer aan de Heere opdragen, zuster Van Pelt. Zoeken wij Gods aangezicht. O Heere, wij mogen aan het begin van ons samen zijn uw heilig aangezicht zoeken. En wat is dat een voorrecht? Wat is het een voorrecht, Heere, dat we van u weten mogen? Doordat u zichzelf hebt geopenbaard. Doordat u van uzelf hebt willen spreken. En doordat dat spreken dat gij gedaan hebt niet verborgen en onbekend is gebleven. Maar we mogen het horen uit uw woord. We mogen ervan op de hoogte zijn. De meesten van ons al van onze eerste levensjaren af. Wat een voorrecht, Heere, dat wij de weg weten. Er zijn er zoveel in deze wereld die dat zelfs niet hebben. Laat staan dat ze de weg bewandelen, in uw weg gaan. Maar er zijn er zoveel die totaal onkundig zijn van wat gij geopenbaard hebt. En dat is ten dele hun eigen schuld. Maar dat zit voor een groot deel ook in het voorgeslacht dat zich van u heeft afgekeerd. En wat een gevolgen heeft dat, Heer, als mensen van uw wegen afwijken. Ze nemen hun hele nageslacht mee op de weg die naar het verderf voert. Hun kinderen, hun kleinkinderen, hun hele verdere geslacht vervreemd van u. En is totaal onkundig van de wegen die gij gegaan zijt om zondaren zalig te maken. Heere, bewaar ons en onze kinderen toch bij uw woord. Bewaar ons ervoor dat we zouden afwijken en afdwalen. Het kan zo onzichtbaar bijna beginnen. Maar als het begin er eenmaal is en als we door die bocht zijn, dan gaan we hoe langer hoe verder bij u vandaan. En wat halen we dan over onszelf en wat halen we dan ook over ons nageslacht heen? O God, bewaar ons ervoor. Bewaar ook onze kinderen ervoor. Bewaar degene die tot opvoeden geroepen worden ervoor om het met deze dingen licht te nemen. Maar laat altijd toch het gewicht van de zielen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd op hun hart mogen wegen. En laat het toch het hartelijk voornemen zijn van jong en oud om te leven naar het goddelijk bevel, zoals u, Heere Jezus, dat eens geformuleerd hebt in die bekende woorden die van zo'n geweldige betekenis zijn. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en al die andere dingen zullen u worden toegeworpen. Heere, wilt ge door de prediking van uw woord dat ook nog weer eens een keer voor het eerst of bij vernieuwing op onze harten binden? En mogen wij zo in deze kerkdienst waarin het woord bediend mag worden, maar waarin we ook weer bepaald worden bij het sacrament van de heilige doop, als dat aan een tweetal kinderen zal worden bediend. Laat dat in de kerkdienst dan ons zo mogen treffen, Heere. Laat ons oog, laat ons oor, maar laat vooral ook ons hart er zo door worden geraakt dat wij verstaan mogen niet alleen wat onze plicht is, maar ook wat uw genade is. Want wij zouden nooit onze plicht kunnen betrachten als er geen genade was. We zouden nooit in de weg der bekering kunnen gaan. We zouden nooit tot waarachtig geloof kunnen komen. We zouden nooit de wereld kunnen verlaten en onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven kunnen wandelen, als we het zonder de genade, de onwederstandelijke genade, moesten doen. En daarom, Heer, het woord, maar ook het sacrament. Laat ons de prediking van de genade weer horen. Maak daarvoor ook plaats in ons leven. En wilt u ons leren om genade nodig te hebben voor ons en voor onze kinderen? We vragen u om uw onmisbare zegen over deze kerkdienst. En mag alles dan strekken tot verheerlijking van uw naam. En wilt u het wel maken, o God? Denk aan hen die het moeilijk hebben, die hier misschien met een hoop moeite en zorg in hun hart in de kerk zitten. Die verdriet hebben, die rouw verwerken, die teleurstellingen moeten dragen. Heere, wees gij met een ieder van ons. En laten wij ook in de nood en in de moeite en in de zorgen van dit leven maar onze toevlucht zoeken bij u. Want bij u moeten wij toch ook terechtkomen, Heere. Waar anders is hulp? En waar anders zouden wij verlossing en zegen kunnen zoeken? Denk aan hen die ziek zijn. We noemden elkaar de naam van zuster van Leeuwen weer, die in het diaconessenziekenhuis in Utrecht is heel ernstig ziek, met een ernstige kwaal behept, zeer zwak. Heren, wij dragen haar aan u op. En we bidden van u, ontfermt u zich over haar. En wilt u haar uw genade bewijzen, zowel naar het lichaam als naar de ziel. Ze zwak en ziek is, Heere, draag haar dan ook in die omstandigheden. Maar geef haar hart de vertroostingen die bij u vandaan komen. Geef haar iets te verstaan en te beleven van dat genadewonder dat u naar zondaren omziet. Heere, wees met haar, in haar moeite, met haar man samen, die gedurig aan haar bed verkeert, en laten ze samen de weg tot de troon van uw genade gaan, om daar geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen. Wees met zuster van Pelt, die het ook moeilijk heeft in deze periode waarin ze een kuur ondergaat met al de gevolgen van dien. Heere, wees u samen met haar en met haar man samen, opdat zij ook veel u de Heere mogen nodig hebben en ervaren dat u ook in deze weg hulp en ondersteuning schenkt. Wees met allen die het moeilijk hebben en die door ziekte en andere omstandigheden ook niet meer naar de kerk kunnen. Dat kan ook een heel gemis zijn. Maar Heere, u bent aan geen plaats gebonden. U kent het hart dat tot u vlucht. En u hebt meer dan één zegen. Gedenk gij alle arbeid in uw koninkrijk. Sterk uw knechten die gij riep. En wilt u ze bekwamen en sterken en helpen en het woord recht doen prediken. De zin en mening van uw geest. Bewaar hen voor eigen wijsheid. En wil hen doen schuilen achter dat woord om zichzelf niet te bedoelen, maar u en uw eer en het heil van zondaren. Zegen gij zo alles wat op uw zegen wacht. En laten wij bij het bloed van de Heere Jezus Christus mogen komen, Heere, met al de zonden en met al de ongerechtigheden en met al de verkeerdheden die ons aankleven en die in ons wonen en waar ook de afgelopen week waar weer getuigenis van gegeven heeft. We zijn onwaardigen. We hebben het alles verbeurd. Nochtans bidden we u, Heere, zie op ons in gunst van boven en scheld ons al onze misdaden kwijt. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu luisteren naar het doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden, de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is dat wij een eeuwig verbond ter genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als het de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan u de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Broeder en zuster De Kruif, wat is daarop uw antwoord? Ja. Broeder en zuster van Oosterbrugge. Het is door de goedheid des Heren dat u hier vanmorgen met uw kinderen mocht staan. U bent daar zelf het bewijs van dat de Heren gezorgd heeft, dat de Heren goed is, dat de Heren de bron van zegeningen is. Uw kinderen zijn er het bewijs van, kinderen die u zo kort geleden nog maar ontvangen hebt, waarin de Heere zijn grootheid, maar eveneens zijn goedheid bewezen heeft. Hij heeft u deze kinderen willen toevertrouwen en het zijn kinderen die door hem goed geschapen zijn. Er zijn zoveel dingen in ons leven die er ons aan herinneren dat we te doen hebben met een goed en een goeddoend God. Alleen, daar deelt de wereld ook in. Dat is niet iets wat alleen maar aan ons geopenbaard is. Dat is niet alleen maar iets waar u in deelt. Er zijn ook zoveel andere mensen die niet naar een kerk gaan en die met God en met zijn dienst geen enkele rekening houden, die toch ook delen in de goedheid en in de zegeningen van de Heere. Dat bewijst dat je met al de blijken van Gods goedheid toch nog op een verkeerde weg kunt zijn. En op een weg die naar het verderf gaat. En dat er meer moet zijn. En dat we meer moeten kennen in ons leven dan alleen dat God goed is. Wat moeten we dan nog meer leren? Wel, daar herinnert ons de doop aan. We moeten ook persoonlijk leren, en dat moeten uw kinderen ook leren, dat God genadig is. Want genade is meer dan goedheid. De Heere doet aan alle schepselen wel. Maar genade, dat is iets wat ontvangen wordt door en wat beleefd wordt door mensen die ook ontdekt hebben dat ze zondaren zijn. Genade is niet zo alleen maar voor schepselen, maar genade is voor verloren schepselen, voor zondaren. En dat geldt van ons, dat geldt ook van die kinderen die straks binnengebracht worden. We hebben dat gelezen. Wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. En daarom kinderen des toorns. Die kinderen hebben niets zo hard nodig als genade. En u als ouders hebt niets zo hard nodig als genade. Genade om zelf de Heere te mogen kennen. Genade om achter dat bloed van Christus, waar het doopwater van spreekt, te mogen schuilen. Ook genade om uw kinderen in de wegen des Heeren te leiden en ze te onderwijzen zoals u beloofd hebt. God binde dat op uw hart. En God binde het ook op de harten van uw kinderen, dat er niets zo belangrijk in het leven van een zondig mensenkind is als de ondervinding van goddelijke genade. En als we die hebben, hebben we ook genoeg Dat zegt de Heere ook, mijn genade is u genoeg. Wat een zegen zou dat zijn als uw kinderen zo mochten leren dat Gods genade ook voor hen genoeg is. Bid daar veel om en leid ze op die weg, voor zover u daar van de Heere mogelijkheden toe gekregen hebt. En bid de Heere veel dat hij dat werk in het hart van uw kinderen zal doen, dat buiten uw bereik ligt, maar niet buiten het bereik van zijn almachtige genadehand. Gemeente, na de doopsbediening zingen we Psalm 81, het 12e vers. Jefta, Gideon, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Willem, Adriaan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Beëindigen nu de doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 115e psalm. 115. En daarvan het tweede, het vijfde en het zesde vers. Psalm 115, vers 2. Nochtans is God het doel van onze lof. Vers 5, maar Israël, vertrouw gij op den Heer. En vers 6, vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Thank you. vorige week zagen we hoe de heren aan het volk van Juda keer op keer godvrezende koningen gaf, die door hun wandel en door hun voorbeeld het volk ook nog tot zegen mochten zijn. Een van die godvrezende koningen was Hizkia, van wie geschreven staat dat hij op de heren betrouwde, dat hij de heren aankleefde. En dat hij niet week van achter de heren na te wandelen, dat hij bleef in de weg van Gods inzettingen en getuigenissen om die te doen. Een leven uit gehoorzaamheid. Een leven in toewijding aan de heren. En dat komt in zijn leven ook openbaar. Dat kan van hem gezegd worden omdat deze boom ook aan zijn vruchten gekend wordt. Er zijn inderdaad vruchten van die godzaligheid. Van die godsvrucht in zijn leven. En we willen vanmorgen bij de eerste vrucht die ons van deze godzalige wandel van Hizkia in de Bijbel genoemd wordt stilstaan. Hij opent de deuren van het huis des Heren. En hij gaat de tempeldienst die totaal in verval geraakt was weer herstellen. En hij wacht daar niet mee tot na een aantal jaren, als hij goed op de troon bevestigd is en als hij eerst allerlei andere maatregelen genomen heeft, het volk ten goede. Maar hij begint daarmee. Dat is het eerste wat hij doet. Zo zegt onze tekst dezelfde, dat is die Hizkia dus, deed in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis des Heren open en beterde ze. Al des direct terstond bij zijn ambtsaanvaarding weet het volk wat voor deze koning het belangrijkst is. Weet het volk wat hem het naast aan het hart ligt. De dienst des Heren en het herstel daarvan. Bij Hizkia gaat de dienst van God, gaan de geestelijke zaken voorop. Maar er was toch nog zoveel anders te doen ook. Als u het voorafgaande hoofdstuk leest, het 28e hoofdstuk, wat ons vertelt over de regeringsperiode van koning Achas, dan leest u daarin ook van vijanden die het volk hebben benauwd, van oorlogen die ze hebben moeten voeren, van het feit dat koning Achas zichzelf schatplichtig had moeten maken, zich had moeten onderwerpen aan de koning van Assyrië om zijn hulp te kopen tegen andere vijanden. En bovendien, als wij in het hoofdstuk waar we een gedeelte uit gelezen hebben lezen hoe Hizkia die priesters en levieten aanspreekt en hoe hij hen op de nood en op de ellende van het volk wijst, op het feit dat er velen gesneuveld zijn, op het feit dat er zoveel schade is aangericht in die oorlogsdagen, nog niet zo lang geleden, dan is het toch, zou het toch alleszins begrijpelijk geweest zijn als Hizkia eerst op die terreinen eens orde op zaken was gaan stellen. Als hij politiek en op diplomatiek vlak allerlei maatregelen zou hebben genomen, als hij ernstig overleg zou hebben gepleegd met zijn dienaren, wat ze het eerste zouden aanpakken. Er zijn inderdaad bij de ambtsaanvaarding van Hizkia heel wat dringende zaken. En die mogen toch zeker ook wel aandacht hebben. Die mogen toch ook wel eens voorrang krijgen. En als het volk toch in zo'n grote nood verkeert. Ja, er zullen heel wat mensen zijn die zo redeneren. En die het daarom ook niet begrijpen van Hizkia. Dat het eerste wat hij nu uitgerekend deed, het openzetten van de deuren van Gods huis en het herstellen van de dienst des Heren in Gods huis was. En heel wat mensen zijn die zeggen, nou, dat kon nog wel even wachten. Dat is niet zo urgent. Andere zaken dienen voorrang te hebben. Maar als er al zoveel zijn die zo denken, en als ze er wellicht ook in de dagen van Hizkia zouden zijn geweest, dan veranderde de koning daardoor toch nog niet van mening. Hij weet van al die moeite en al die noden. Hij getuigt daar ook van als hij tot die priesters en levieten spreekt. Maar hij weet ook waar het door komt. Wat erachter ligt. Wat de oorzaak van al die ellende is. Hij weet ook waardoor het komt dat het volk in verval geraakt is. Het is omdat ze de Heere verlaten hebben. Het is juist omdat ze het huis des Heeren gesloten hebben. Het is juist omdat het licht in de kandelaar uitgeblust is. Het is juist omdat de offers niet meer gebracht worden. Het is omdat de Heere verlaten is en ze zich tot andere goden gewend hebben. En dat heeft deze godvrezende jonge koning ook in de dagen voor zijn ambtsaanvaarding met verdriet vervuld. Een verdriet dat nog verzwaard en verhevigd werd bij de wetenschap dat zijn eigen vader het volk op die goddeloze weg was voorgegaan. En zijn hart heeft eronder geweend dat het huis Gods woest was en dat de dienst des Heeren verlaten werd. En hij heeft het gezien als een oordeel Gods, als oordelen die wel moesten komen. Toen de vijanden het leger versloegen en toen er zoveel slachtoffers vielen en toen er zoveel verwoesting werd aangericht. En nu kan Hiskia wel allerlei politieke maatregelen gaan nemen, maar wat zal hem dat baten? En nu kan hij wel proberen goede relaties te herstellen met de volkeren rondom, maar wat zal hem dat baten als hij de gunst van God moet missen voor zichzelf en voor zijn volk? En niet alleen ziet hij ambtelijk, ziet hij als koning zijn taak nu in deze, om het volk voor te gaan op een weg waardoor ze weer teruggebracht worden tot de ware godsdienst. Maar ongetwijfeld heeft deze man van wie de schrift dat getuigenis gaf, dat we vorige week over dachten, dat aanklevende leven dat hij kende, dat op God betrouwen, ook heeft deze man heel persoonlijk smart gedragen over het feit dat de dienst des Heeren verlaten was. Want wat krijgt een mens die de Heeren vreest in zijn hart? Liefde tot God. Liefde tot de dienst van God. Liefde tot het huis des Heeren. En vooral... Hiskia heeft de ontdekking gedaan dat die dienst des Heeren niet zonder reden plaatsvond rondom het altaar. Dat het de dienst der verzoening is. Als een mens eraan ontdekt wordt wie hij is, krijgt hij dan ook de verzoeningsweg, het verzoeningsmiddel niet nodig. Trekt zijn hart dan ook niet naar het offer heen, naar het altaar en daarom naar het huis des Heeren. En daarom om al deze redenen persoonlijk en als koning heeft de koning geweten dat zijn eerste taak moest zijn datgene wat onze tekst vermeldt. Hij opende de deuren van het huis Gods. Niet sociale zaken en niet economische zaken en niet de buitenlandse politiek en niet datgene waar die paarse drie zich nu al 6 weken lang zo druk om maken. Om de infrastructuur en om de koopkracht en de handhaving daarvan en om creëren van banen en al die andere dingen. Terwijl daar geen woord over de geestelijke volksgezondheid gezegd wordt. Gans anders is het bij deze godvrezende Hiskia. Want het is in zijn ziel gegrift wat de Heer Jezus eens zeggen zou. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. En vandaar deze maatregel. Maar dat is toch riskant. Hij weet toch bijvoorbeeld niet of het volk het met hem eens zal zijn. Hij weet toch niet of zijn prinsen en zijn ministers, of hoe ze ook aangesproken werden in die dagen, de leidslieden, de oversten, de oudsten, de mensen van invloed, hoe die erover denken. Dat is voor Hiskia ook niet doorslaggevend. Hij gaat niet bij de resultaten van een enquête. Hij gaat niet af op wat de helft plus één misschien vindt en meent, maar hij is genormeerd. Zijn norm ligt in wat de Heere zegt. En dat is beslissend. En al zou hij alleen staan,
dan zou hij dit nog doen. Omdat zijn God dit van hem vraagt. En omdat God het in zijn hart zegt. Mijn hart zegt mij, o God van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Maar dan moet die tempel toch weer open. Want dat is toch de plaats van het gebed. Dan moet de dienst des Heren toch weer hersteld worden. Is Hiskia niet bang voor negatieve kritiek van de kant van de leidslieden die zo gewend waren aan de afgoderij, die helemaal meegegaan waren op dat pad van het dienen van andere goden, Agas achterna, zullen ze zich wel laten terugroepen tot de Heren en tot zijn dienst? Hiskia weet één ding zeker. Behalve dat wat hij nu doet door de Heren geboden is, weet hij ook dat hij geen toegang heeft in het hart van zijn mensen. Van het volk niet, van de leidslieden niet. Hij weet dat zal dit werk wat hij ondernomen heeft in de kracht des Heren slagen. Zal het volk daarin meekomen? Zullen ze meegaan op die weg van reformatie? Dat dan de onwederstandelijke genade van de Heren onmisbaar is. En daar heeft hij geen beschikking over. Maar zou het niet verklaard liggen in wat we vorige week zagen? In die enkele woorden dat hij de Heere betrouwde. Dat hij zijn eigen zaak, maar ook zijn zaak waar hij als koning voor gesteld werd, aan de Heere toevertrouwde. Kunt u zich voorstellen dat Hiskia het besluit genomen heeft om die tempeldeuren open te zetten en die priesters en levieten samen te roepen en al die maatregelen te nemen, dat Hiskia dat gedaan heeft, allemaal in eigen kracht en steunend op eigen geschiktheid? Kunt u zich dat indenken? Een man van wie geschreven staat dat hij op de Heere betrouwde en de Heere aankleefde, dat is ook een man van gebed geweest. En de schrift laat ons meer dan één keer zien dat Hiskia een man van gebed was. En ten aanzien van dat openen van het hart, ten aanzien van dat gewillig maken van zijn volk, ten aanzien van die waarachtige bekering des harten, kon hij ook niet anders doen dan de Heere hartelijk smeken. Heere, doet u dat. Doet u dat door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Maar ondertussen ziet hij zijn taak en zijn plicht niet over het hoofd. Hiskia is geen man die de theorie van de lijdelijkheid aanhangt. Die zegt, ja maar ja, een mens kan er niks aan doen. En het zal ons gegeven moeten worden. Hiskia is niet iemand die zegt, ja ik zou dat nou wel willen, maar zie je dat volk, dat is helemaal op de verkeerde weg gekomen en dat volk dat is zo gewillig maar niet, en stel nou eens voor dat ze niet meekomen en ik kan dat hart van dat volk ook niet veranderen, net zo min als dat je als vader en moeder het hart van je kinderen kan veranderen. Ja, dan kun je alleen maar hopen en wachten of de Heere misschien een werk wil doen. Nee, Hiskia wist wel degelijk dat de Heer een werk moest doen en dat het zonder dat werk van de Heer allemaal tot mislukken gedoemd was. Maar toen is hij niet gaan zitten wachten en toen heeft hij het niet zo eens afgekeken. Omdat God het toch moet doen. Maar toen heeft hij gedaan wat zijn hand vond om te doen. En wat was dat nou? Allereerst de levieten en de priesters bij elkaar roepen. We lazen dat in een straat in Jeruzalem, de Ooststraat, heeft hij ze allemaal bij elkaar geroepen. Waarom de priesters en de levieten? Nou, als het om een werk van reformatie gaat, van hervorming, van herstel van het huis Gods, dan zijn toch allereerst de dienaren van dat heiligdom de aangewezenen. Dan moeten zij toch allereerst daarbij betrokken worden, de priesters en de levieten. En hij spreekt ze toe. Moet u zich indenken, daar waren mensen met grijs haar bij, vergrijsd in de dienst des Heren, die ze verzuimd hadden. Er waren mensen bij die twee keer zo oud waren en misschien nog wel meer jaren ouder dan Hiskia was op dat moment. Die jonge koning, en hij spreekt ze aan, vrijmoedig. En hij vertelt ze waar de oorzaak van de ellende ligt. Dat ze God verlaten hebben. En hij zegt het in alle vrijmoedigheid, en nu is het in mijn hart om een verbond te maken met de Heere. Nu wil ik het anders gaan doen, niet in eigen kracht. Maar met Gods hulp en met zijn genade. Een verbond maken met de Heere om op te ruimen wat niet van hem is. En wat niet tot zijn eer is. En nu, zo spoort hij ze aan, de jonge koning tegen die veel oudere priesters en levieten zegt het zomaar. Nu mijn zonen, weest niet traag. Het is ontroerend als je ziet met wat voor een diepe overtuiging is een ziel die koning daar, die priesters en levieten aanspreekt, waarvan hij ook niet weet of ze wel gewillig zijn. Ze kunnen zich al massaal wel tegen hem keren. En ze kunnen massaal wel tegen hem zeggen, wat bent u nu van plan, koning? Zijn er geen belangrijke dingen? Laat dat huis maar dicht. Onder Achas hebben we het anders geleerd. De vrijmoedigende, makende genade Gods heeft deze Hiskia zo zeer vervuld dat hij het durft zeggen in de kracht des Heren. En dat hij ze durft aansporen. En dan zie je het wonder gebeuren. Dan zie je het wonder gebeuren. Het vervolg van dit hoofdstuk vertelt het. Dat die priesters en met name de levieten. Want die priesters, daar zit nogal wat ontrouw tussen. Daar zit nog wel wat onwilligheid tussen. Maar met name de levieten ervoor worden ingewonnen. En ze zien het zoals de koning het ziet. En ze gaan aan het werk. Ze gaan aan het werk. 14 dagen doen ze schoonmaak in het heiligdom. En daarna wordt de tempeldienst, de altaardienst, de dienst der verzoening hersteld. En roken de altaren weer en worden de offers weer gebracht. En klinkt het gezang weer op in het heiligdom. Over deze verschillende details hoop ik later nog wel met u te spreken. Maar dan volgt het volk ook mee. En dan komen we bij het eind van dit hoofdstuk. Bij die conclusie die de Bijbelschrijver trekt als hij tenslotte meedeelt. Dat Hiskia en het volk, ja het volk dus ook, zich verblijden over hetgeen God het volk voorbereid had. En nou vertaal ik het even anders die woorden. Hiskia nu en al het volk verblijden zich over hetgeen waarmee de Heere het volk voorbereid had. Niet wat hij het volk voorbereid had, maar waarmee hij hen voorbereid had. Want dat is de bedoeling. God heeft het volk bereid. Datgene wat Hiskia nou net niet kon. Wat Hiskia hoopte dat de Heere doen zou, waar de Hiskia om bad dat de Heere het doen zou, dat deed God. Toen hij in de weg van gehoorzaamheid, toen hij gedachtig aan Gods heilig gebod, aan Gods heilig recht dat hij billijk wilde eren, toen hij besloot om een verbond te maken met de Heere, omdat dat in zijn hart was, toen wrocht de Heere mede. En toen gaf de Heere aan dat getuigenis van de koning, aan dat woord van de koning getuigenis. En toen bereidde hij het volk, de levieten, het gewone volk. En ze volgden de koning in deze weg van reformatie. Betekent dat dan, moeten we het zo opvatten, dat ze allemaal tot bekering kwamen? Ik denk niet dat je dat nou direct in de tekst mag lezen. Het zou best kunnen wezen dat er ook mensen waren die alleen maar in een uiterlijke zin gehoorzaamheid betoonden en gewillig waren. Maar bij wie het ook niet dieper zat dan de buitenkant. Al sluit ik zeker ook niet uit dat er verschillenden geweest zijn bij wie het wel een zaak van het hart geworden is. Zoals het ook bij de koning een zaak van het hart geworden is. In een tijd van geestelijke opleving. En de geschiedenis heeft dat meer laten zien. En zo mogen we de dagen van Hiskia inderdaad wel zien. We zullen daar andere keren ook nog wel eens wat van ontdekken. In een tijd van geestelijke opleving is het niet zomaar eens eentje hier en eentje daar wiens ogen open gaan. Maar zijn er velen die worden toegebracht en die de Heere in oprechtheid leren vrezen. Als God een geestelijke herleving schenkt, dan vinden er bekeringen plaats. En dan wordt het volk ook geheiligd en dan wordt de vreze des Heeren meer en meer het stempel dat zo'n leven draagt. En daarom geloof ik dat we, al mogen we de tekst niet overvragen en zeggen, nu waren ze allemaal bekeerd, maar dat er toch verschillende waren in wie het werk van de Heere openbaar kwam. En die net als Hiskia konden zeggen, het is ook in ons hart. God heeft het ook in onze ziel gelegd om een verbond te maken met de Heere en om in zijn wegen te wandelen. En hoe dat dan kwam? Nou, dan denk ik weer aan die woorden, de Heere bereidde dat. De Heere deed dat. Zoals de Heere het altijd doet. Als een mens naar hem gaat vragen. Als een mens zijn schuld en zijn ellende leert zien. Als een mens behoefte krijgt aan vergeving. Als een mens God niet meer kan missen. Als hij het niet meer buiten en zonder de Heere kan stellen. Hoe komt dat? Dat is omdat God het volk bereid heeft. Is het zo niet? U die God in waarheid mocht leren kennen. En die de vreze des Heren in uw ziel mocht ontvangen. Wat bracht u ertoe om de Heren te zoeken? U kunt dat misschien nog wel terugdenken in uw leven. Maar wat bracht u er nu toe om de Heren te vrezen? En wanneer hebt u leren breken met de wereld? En met de afgoden? En met de zonde? Wanneer ging u een hekel krijgen aan de zonde? Werd u bang voor de zonde? Kreeg u lust om de Heren te vrezen? Kwam dat zo uit uzelf voort? Had een ander dat in uw hart geplant? Heeft iemand dat in uw gedachten of in uw ziel gelegd? En hebt u toen overeenkomstig dat advies de beslissing genomen? Alle plant, zegt de Heer Jezus, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, wordt uitgehouden. Er zijn van die planten die door de hemelse Vader niet geplant zijn. Maar die bestaan niet lang. Die verdwijnen een keer. Hebt u de beslissing genomen? Voor de Heere gekozen? Dan zou het niet best wezen. Want dat houdt geen stand. Dan kun je hier een opwelling wel doen. En er zijn heel wat mensen die dat in een opwelling doen. De Heer Jezus tekent in de gelijkenis van het zaad, niet waar? Er is van deel van dat zaad dat, ja, dat ontkiemt en dat brengt vruchten voort. Althans, dat gaat erop lijken. De Heer Jezus zegt dat zijn diegenen die als het evangelie in hun leven gezaaid wordt, het terstond met blijdschap aannemen. Die heb je. En die zijn direct een hele hoop dingen wijzer geworden in hun eigen ogen. En die zijn soms zo wijs dat ze een ander ook onderwijs kunnen gaan geven. Ja, zo gaat dat soms. Dan weten ze in één keer alles. Maar het schrompelt wel weer in. En het verdwijnt wel weer. En dat vuurtje, dat raakt wel weer uitgeblust. Als vervolging en verdrukking komt, zegt de Heer Jezus. En niet eens is altijd vervolging en verdrukking nodig. Als ze niet maar geregeld opgepept worden, dan schrompelt dat helemaal in. Nee, daar ligt het niet in. Als een mens de goede keuze mag doen, als een mens de Heere mag gaan zoeken en vrezen en liefhebben. Echt, echt, echt. Dan is dat toch omdat God het bereid heeft. Dan is dat toch door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Niemand kan tot mij komen, zei de Heer Jezus, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Nou, als dat gebeurt, dat je onwederstandelijk getrokken wordt, en je kunt het zelf geen naam geven, op dat moment niet. Getrokken wordt met koorden van goede tierenheid, en je bent het jezelf niet bewust. Maar als dat gebeurt, als zo het hart bereid gemaakt wordt, als zo de mens gewillig gemaakt wordt, dan gaat in vervulling wat de Heer Jezus gezegd heeft. Ik wil. En daarom zullen zij. En dan zegt de mens niet meer ik wilde. En toen wilde de Heer ook. Nee, dan is het God wilde. En hij maakte mij gewillig. Gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Zo was het toen. Zo is het nog. Zo zal het altijd zijn. Als een mens door God wordt bearbeid, dan gaat hij in Gods wegen wandelen. Dan gaat hij daarnaar vragen. Dan krijgt hij er lust in en dan leert hij in die wegen wandelen. Gewilligheid. Dat is er van nature niet. Bij u wel? Wat voor gewilligheid is er dan bij u? Oh, ik ben helemaal niet onwillig om naar de kerk te gaan. Ik ben helemaal niet onwillig om godsdienstig te zijn. Ja, dat kan. Dat kan, dat is er dan ook bij alle mensen niet. Er zijn mensen die inderdaad moeten zeggen, nou die kerk die kan me gestolen worden en naar de kerk gaan. Denk je dat ik daar belang bij heb, daar zien ze me niet. En die breken ermee of die talen er niet naar. Maar er zijn ook nog heel wat mensen die daar helemaal geen bezwaar tegen hebben. En die dat op een bepaalde manier toch ergens nog ook wel een stukje levensvervulling vinden. Het zou er toch maar mager uitzien, nietwaar, als we ermee ophielden zondags naar. Wat moest je dan met je zondag doen? Nou ja, goed, over een paar maanden weet je het wel, want dan heb je dat nieuwe levenspatroon wel aanvaard. Maar de eerste tijd zou het vreemd wezen als je niet meer ging. Onwillig om naar de kerk te gaan? Nee. Onwillig om de Bijbel te lezen? Onwillig om op een bepaalde manier te leven? Onwillig om refo te zijn? Dat is er bij een hele hoop mensen niet. Gelukkig is er nog een stukje gewilligheid op dat terrein. Maar hebt u nou ook al eens een blik in uw hart geslagen en ontdekt dat er bij alle gewilligheid ten aanzien van godsdienst en ten aanzien van een bepaald soort levenspatroon en ten aanzien van een bepaald soort gedrag enzovoort, hebt u in uw hart wel eens ontdekt dat als het nou gaat om de waarachtige vrezen gods, dat er dan wel een stuk onwilligheid zit? Die Joden waren helemaal niet zo onwillig als het ging om naar de tempel te gaan. Ik denk nou aan de Joden in de dagen van de Heer Jezus. En in het brengen van offers, daar waren ze getrouw in. In het opzenden van gebeden en noem al die dingen maar op. Ze wilden best zo leven. Maar toen de Heer Jezus ging spreken over de enige weg ten leven, over de weg waarlangs God een zondaar zalig maakt, toen de Heer Jezus ging spreken over zijn offeranden en de noodzakelijkheid daarvan en zijn bloed en de noodzakelijkheid van het schuilen achter zijn bloed, toen de Heer Jezus ging spreken over het ontoereikende van onze eigen werken en van onze eigen godsdienst en dat wij met onze inspanning de Heer niet kunnen behagen en dat wij niet meer zijn dan uit het vlees. En wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Als de Heer Jezus ons gaat vertellen, zoals hij de Joden deed, dat een mens nergens toe deugt, dat er geen goed in ons woont. En als je dat nou echt moet gaan geloven, als je het daar echt mee eens moet gaan worden, niet alleen in naam, niet alleen met een belijdenis der lippen, maar echt in de beleving dat je niet deugt, dat je een verloren zondaar bent, dat je God getergd hebt en God onteerd hebt en dat je ook niks goeds voort kunt brengen en dat er met al je godsdienst nu ook nog niets is waarmee je de Heere kunt behagen en dat je Gods gunst niet kunt winnen, maar dat alles onder het oordeel ligt en dat de Heere alles in ons leven afkeurt, of je nou goddeloos of vroom vlees bent, dan heb je het nooit ontdekt. Dan komt er toch wel wat tegenop in je binnenste. Daar is toch wel een stuk verzet tegen. Zolang we onszelf nog kunnen helpen en zolang we nog vroom zijn en zolang we nog met onze orthodoxie wat zijn kunnen, hebben we de genade niet nodig. Maar genade te gaan nodig krijgen. Genade voor een verlorene en voor een veroordeelde is dat immers. Genade te gaan nodig krijgen en het met de genade Gods eens te worden. Daar is dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest voor nodig. Dan moet de Heere je hart bereiden. Genade om te aanvaarden, Heere, ik deug niet. Genade om te aanvaarden, Heer, als ik voor u sta, sta ik daar in mijn schandelijkheid en in mijn naaktheid en in mijn ongerechtigheid. En het kleed van mijn eigen gerechtigheid kan die vuilheid en die schande niet wegnemen. Te ontdekken dat je niet deugt en het dan voor God te moeten aanvaarden, daar moet je voor ingewonnen worden. Gewillig gemaakt. Bent u gewillig? Gewillig gemaakt om bekeerd te worden, om met de zonde te breken, om de Heere te vrezen, om de dienst des Heere de eerste plaats te geven, zoals Hiskia dat deed. Gewillig om in de wegen van de Heere te gaan, gewillig om van genade te leven, of leeft u altijd nog in verzet daartegen? Hoe lang denkt u dat vol te houden? Hoe lang? Komt er niet een eind aan ons leven? Komt er niet een eind aan de genadetijd? Komt er niet een eind aan de aanbieding van het heil? Komt er niet een eind aan de prediking van het evangelie? We zullen het een keer moeten opgeven, als het dan maar niet te laat is. Als de genadetijd dan maar niet voorbij is. Komt, buigen we ons dan biddend neer. En laat ons knielen voor de Heer. En laat ons als arme en ellendige zondaren, want anders zijn we niet, de Heer te voet vallen. En hem om genade, om dat onwederstandelijke werk van zijn geest bidden. Heren, win me ervoor in, open mijn ogen ervoor. Nu zie ik geen schoonheid in de dienst des Heren. Nu zie ik de noodzaak van de wracht van de genade niet. Nu zie ik de behoefte, geen behoefte aan dat werk van de Heer Jezus Christus. Maar Heer, ik ben zo blind en ik ben zo verduisterd. Open mijn ogen en verlicht mijn verstand. En win me er toch voor in. Smeek zo aan de genade troon. Opdat de Heere u zal bereiden, zal inwinnen. En wees niet tevreden met een soort gewilligheid die bij de uiterlijke godsdienst blijft steken. Maar smeek om een gewilligheid waarbij uw hart echt meekomt. Een gewilligheid om van harte de Heere lief te hebben. En om ook als dat door de Heere aan onze ziel bekendgemaakt wordt, te buigen voor hem. Om in geen andere wijze zalig te worden dan de wijze waarop God het behaagt om zondaren zalig te maken. Dat is met afbraak van zichzelf, met zelfverlies, met zelfverloochening. We willen van nature liefst maar aangekleed worden, maar de Heere kleedt ons uit. En daar moeten we het ook mee eens worden. Maar gelukkig als een mens dat ook aanvaardt. Gelukkig als hij zo ook bereid wordt. En weet u wat daar de vrucht van is? Wat doet Hiskia? Wat is er bij het volk als ze dat zien? Niet dat die deuren van de tempel weer opengaan en dat die kandelaars straks weer brandt en dat die altaren weer roken. Dat is ook allemaal van belang, maar dat is de hoofdzaak niet. Wat is het resultaat, wat is de vrucht als ze zien dat God aan het werk is? Vreugde. Vreugde, zo staat het toch in vers 36. En al het volk verblijde zich over hetgeen de Heere deed. Jazeker, daar is toch alle reden tot blijdschap als een mens God aan het werk ziet. Is het geen zaak van vreugde als je het mag gaan geloven? Omdat de Heere het je te geloven geeft dat de Heere op je neerziet. En dat de Heere in je leven aan het werk is. Je kunt er lange tijd onzeker over zijn en in grote twijfel over verkeren. Van is het nu wel van hem of is het van mezelf? Maar als de overtuiging begint te rijpen dat dat van God is. En als het woord met zoveel kracht en duidelijkheid tot je ziel komt dat je er niet meer omheen kunt. En je kunt het en je durft het ook niet meer te ontdekken. Maar God is aan het werk. Wat is de vrucht daarvan? Wat een wonder. Wat een wonder dat de Heer op en neer ziet. En het geeft vreugde en er is blijdschap. En als je het bij een ander ziet. Als je het bij, zoals Hiskia, bij dat volk ziet gebeuren. Hij kende vanuit eigen ervaring de blijdschap dat de Heer aan hem wilde denken. En dat de Heer hem had ingewonnen. Maar nu hij ziet wat de Heer met zijn volk doet. Nu is er nog meer blijdschap. Wat een genadewerk van de Heer. En als er dan blijdschap in de hemel is over het de bekering van zondaren, zou er dan geen blijdschap op aarde zijn? Als het zien zichtbaar wordt dat de genade Gods triomfeert over alle verzet dat er in het natuurlijk hart is. Als gezien wordt dat de genade Gods triomfeert over al de onwil die er van nature in een mensenleven aanwezig is, zou dat geen oorzaak van vreugde zijn? Kent u daar ook wat van? Toen u het in uw eigen leven zag. Als u het bij anderen ziet, verheugt het u nog, gemeente, als u hoort van die of die. Er is toch wat aan de hand, er is toch wat aan het veranderen, er is toch wat ernst, er is toch wat een ander leven gekomen. Verheugt het ons als wij merken dat de Heere werkt, dat de Heere wint, inwint. Johannes schrijft in zijn derde brief, er is geen grotere vreugde dan deze, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En als ik het nou vanmorgen in deze dienst, waarin ook het sacrament van de heilige doop bediend is, is wat mag toespitsen, met name ook op de christelijke en de godzalige opvoeding, waar deze ouders vanmorgen hun belofte omtrent gegeven hebben, maar waar toch velen van ons ook een verplichting voor op zich genomen hebben. Je kunt zeggen, ja, die harten van die kinderen kan ik niet veranderen. Hiskia kon het hart van het volk ook niet veranderen. Maar hij liet het daarom daar niet bij. Hij riep de levieten en de priesters samen. En hij gaf het voorbeeld. Het is in mijn hart om een verbond met de Heere te maken. En u mijn zonen weest niet traag. Trek die lijnen nou maar eens door. Ouders tegenover uw kinderen. Is het in uw hart om een verbond met de Heere te maken? En om allereerst de Heere te zoeken, eerst het Koninkrijk Gods te zoeken. Staat dat in uw leven bovenaan? Geeft u daarin het voorbeeld, zoals Hiskia het voorbeeld gaf en zich daar niet voor schaamde. En ze wisten daar in Jeruzalem dat dat geen praat was bij hem. Mooie, vrome praat. Maar ze wisten dat dat een zaak van het hart was. Weten uw kinderen dat ook van u? En als ze dan zo is bij u roept, ze de leeftijd daarvoor hebben, en ze zo ook het voorbeeld geeft en ze aanspoort, dan kunt u zeggen, ja, maar die kinderen en hun hart is niet gewillig. Dat is allemaal waar. Dat weet God en maakt u het God ook nog maar eens bekend. En leg dat maar eens als de nood van uw kinderen aan de Heere voor. En spreek dat nu maar eens keer op keer als de smart van uw ziel uit voor de Heere, dat u vanuit uzelf niets anders kon voortbrengen dan kinderen des toorns. Maar dat geeft ons geen permissie om het dan maar te laten daarbij. We hebben de heilige opdracht en de heilige plicht en laten we dat van Hiskia leren. Om niet alleen zelf de Heere te zoeken, het allerhoogst en eeuwig goed, maar ook anderen in die weg voor te gaan. En wat je dan zelf niet kunt, dat vraagt de Heere ook niet van u. De Heere vraagt niet van u dat u dat weerbarstige hart van uw kinderen verandert. De Heere vraagt niet van u dat u uw kinderen bekeert. De Heere vraagt niet van u dat u uw kinderen de vrezen des Heeren leert, in die zin dat u het in hun hart plant. Hij weet dat dat uw onmogelijkheid is. Maar in deze geschiedenis wordt ons verteld dat God gewillig is om datgene wat wij niet kunnen doen te werken. Hij bereidde het hart. Hiskia deed die deuren open. Hiskia nam maatregel om die tempel te reinigen. Hiskia nam maatregel om de dienst des Heeren te herstellen. Hiskia had het in zijn hart om een verbond te maken. En wie veranderde het hart? God bereidde het volk. Zo is het nog. En hij is nog net zo gewillig als toen. Net zo genadig en groot van goede tierenheid. O, loop de Heeren dan aan als een waterstroom. Smeek hem om dat onwederstandelijke werk in uw eigen leven, in het leven van anderen, opdat die hand des Heren zichtbaar zou mogen worden. Ook in ons midden zou dat geen vreugde en blijdschap geven. Als we het zouden mogen aanschouwen dat de Heere aan het werk gegaan is. En dat Hij zijn grote daden toont. En dat Hij wonderen van genade verricht. En dat Hij zondaren tot zich bekeert. En dat Hij zijn volk versiert met de waarachtige vrezen des Heeren. Zodat ze in heilige wandel mogen gaan wandelen. Oh, wat een vreugde zou dat geven. Maar doe dan wat uw hand vindt om te doen. En God bereide ons allen het hart. Amen. We zingen uit de 92ste psalm. En daarvan het tweede vers. Psalm 92 en daarvan het tweede vers. Laten wij samen de Heere danken. Heere, we hebben gehoord hoe Gij dat laatste, dat alles beslissende werk deed in het hart van het volk, hoe Gij ze bereidde, klaarmaakte, gewillig maakte, inwon. U had dat bij Hizkia al eerder gedaan en U deed dat nu onder het volk ook. En Heere, toen mochten ze zich verblijden. We hebben ook gezien hoe Hizkia in de weg der gehoorzaamheid ging, wetende wat U van hem vroeg. En hoe het in zijn hart was om een verbond met U, de Heere, te maken. Hoe hij de goede keuze mocht doen en ook uitleven, voorleven. O Heer, als we dan deze dingen gehoord hebben en als we ermee tot onszelf inkeren, wilt U dan geven dat we het verstaan mogen? Dat we het verstaan mogen wat dat is als we vandaag ook voor de eis geplaatst worden. Een eis waar we niet onderuit kunnen, waar we onszelf ook niet onderuit kunnen halen, met welke redenering dan ook. Waar we onszelf niet veilig tegen kunnen afdekken, omdat het Uw woord, Uw eis blijft, zoekt eerst het Koninkrijk Gods. En U weet, U Heere, hoe dat ligt in ons leven, of dat er is, of dat dat afwezig is. Of dat er is door Uw genade, of dat we nog altijd zoveel andere dingen op de eerste plaats zetten. Of dat we de aarde en de wereld en onszelf en onze eigen belangen, onze stoffelijke belangen, altijd nog alle aandacht geven. Of dat wij door genade gewillig gemaakt zijn om al dat andere opzij te schuiven en aan U over te laten. Maar eerst U, de Heer, het allerhoogst en eeuwig goed te zoeken en lief te hebben en te dienen, zoals de doop ons ook al verplicht heeft. In alle verbonden zijn immers twee delen. Wij worden vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Heere, die verplichting ligt al vanaf het moment van onze geboorte, van onze doop op ons. Om U, de Heere, aan te hangen en niemand anders. U, de Heere, lief te hebben. U, de Heere, te betrouwen van ganser harte, van ganser zielen. O God, laten we het allen verstaan mogen. En ter harte nemen en overeenkomstig die heilige verplichting leven, zodat wij weten, niet in die oppervlakkige remonstrantse zin, maar echt in de ware beleving mogen kennen. Het is in mijn hart om een verbond te maken met de Heere. Want Hij is me alles waard geworden. Zijn dienst is mij alles waard geworden. En Heere, geef dat we het ook verstaan mogen, dat als het er dan tenslotte om gaat en op aankomt, dat we ook machteloos staan. Ouders staan machteloos als het gaat om de bekering en de vreze Gods in het leven van hun kinderen. Dan zal toch altijd overblijven dat noodzakelijke werk, de Heere bereiden het volk. O God, doe dat. Doe dat en laat er veel gebed om zijn. Doe dat in ons midden. Bereid U het hart van jong en oud. Win er velen in, trek ze met onwederstandelijke kracht, met koorden van goedertierenheid. Trek ze, Heere, ook onze jonge mensen. Laten ze niet verstrikt zitten in de strikken van deze wereld en de zonde die hen boeit. Maar bevrijd hen daaruit en wil hen de rijkdom en de zaligheid van Uw dienst doen aanschouwen. En maak Gij zo Uw genade ook in hun leven groot. En mag de opvoeding, het onderwijs dat aan onze kinderen gegeven wordt, ook in die zin rijke vruchten dragen nog. Laat er blijdschap zijn, Heere, over Uw werk en over de openbaring daarvan, ook in ons midden. En wil ons genadig voor Uw rekening nemen en ons ook op de avond van deze dag nog weer samenbrengen in Uw huis, rondom Uw getuigenis, om Jezus wil. Amen. Psalm 110, het derde vers. 110, het derde vers. Uw volk zal op Uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.